Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul.
Kameraden, gefeliciteerd. Gratuliere. Schengaritria. Gratulujem. Felicidades. Tehenina. Gratulujeme. Parabéns. Chestitamo. Congratulations. Tabrik. Congratulazioni. Omedetto. Met 1 miljoen volgers. Welkom bij Kein Gelul. Ja, het is een raadsel, vast niet, waar dit item onder andere het komende item over gaat. Maar we hebben een mijlpaal, we hebben iets te vieren, hebben we begrepen. En dat vieren, dat gaan we doen met Duif.
Dag heren.
En Jopie.
Hey.
Hallo jongens.
Ik wist niet dat jij zo'n talenknobbel had, Rob.
Ja, wat is dit?
Nee.
Wat heb jij in je koffie gedaan?
Mijn voorbereiding voor deze aftrap bestond uit Google Translate.
Ja. En welke talen hebben we nou net te horen gekregen?
Nou ja, alle talen van de selectie.
Kijk eens.
Inclusief Italiaans, want mensen zullen vast ook het congratulazioni hebben gehoord.
Ja, ja.
Maar op Transfermarkt staat er bij Jiménez toch naast de Mexicaans ook nog een Italiaans vlag.
Oh, je hebt het echt heel grondig gedaan. Je hebt alle vlaggetjes die je gezien hebt, heb je er allemaal bij gepakt.
Ja.
Ja, en anders schuif je hem toch gewoon naar volgende week. Dan zeg je dat gewoon tegen Sarri.
Ja, 1,1 miljoen.
Dat bedoel ik.
Ja. Kunnen we ook
als we dan ook weer hebben gewonnen.
Hey, ja, maar ja, goed, Rob, jij refereert eraan. 1 miljoen volgers op Instagram. Feyenoord pakte daarmee uit. Doet het ons nu nog wat? Of zeg je van ja, geinig, leuk. Of dacht je misschien wel, hadden we dat niet al lang moeten hebben? Hoe kijken jullie ernaar, mannen?
Nou ja, ik ben best van de cijfertjes. Ik wilde vroeger altijd bij het CBS werken.
Ja.
Maar dat terzijde.
Ja.
En het viel me altijd wel op dat wij veel dichter bij PSV zaten met volgers en zo. Bij onze grote. Ja, bij de nummer 18 van de Eredivisie. Althans nu nog. Ik weet niet of het hierna 17 is of 16.
Nee.
Maar dat viel me altijd wel op. En toen dacht ik, ja, we moeten een beetje afstand nemen. En ik neem aan dat zo'n kampioenschap, een paar buitenlandse spelers toch wel wat doen. Nou ja, en dat blijkt.
Ja.
Nou, vooral de Champions League doet nu heel veel goeds, hè, voor ons. En zeker als Santi scoort, dan komen al die Mexicanen deze kant op. Moet je maar eens voor de grap op Instagram in de comments kijken. Hoe verschrikkelijk veel Mexicanen daar reageren na bijvoorbeeld Lazio thuis, weet je, hè, waar die dan twee keer scoort. En dat staat helemaal vol met Mexicaanse vlaggetjes en sombrero hoekjes en allemaal leuke tekentjes. En van die gifjes, weet je wel, met de Santi goal. Ja.
Weet je nog hoe vervelend we die Mexicanen vonden toen
Jiménez
net was gekomen toen bij die uitwedstrijd bij Lazio, dat het ook wel wat gedoe was om die penalty of Kukçu hem zou nemen of Jiménez hem nam. En toen ging Jiménez hem afpakken van Kukçu, was natuurlijk wat ophef over na de wedstrijd. En dat al die Mexicanen allemaal eroverheen vielen van, hey, blijf van onze Santiago Jiménez af. Dat wij dachten, jeetje, wat hebben we nou weer binnengehaald? Maar ja, inmiddels omarmen we ze en zitten we zelf met die sombrero's in de Kuip en vinden we alles mooi uit Mexico. Maar daar komen we vandaan, jongens.
Ja maar het is echt stom, want ik ben er dus wel veel meer mee bezig dan ik had verwacht van tevoren. Ik ben best wel van de social media, althans twee, met name Insta en Twitter.
Ja.
Of X tegenwoordig.
X, ja.
En YouTube, oké. Maar bijvoorbeeld al die Mexicaanse reacties en die interactie vooral met Mexico en ook een beetje met Japan. Maar daar scoort nog niet zoveel. Ja, dat is gewoon gigantisch tof, vind ik toch wel om te zien.
Ja.
En ik merk dat ik ook wel nadenk over de toekomst. Ik denk, god, ja, die gasten gaan ook een keer weg. Jiménez natuurlijk zeker, waarschijnlijk op wat kortere termijn. Ik denk, och, dan moeten we al die Mexicanen ook weer gaan missen. Of zullen ze
Ik denk dat er wel een hoop blijven, hoor. Er zullen natuurlijk een deel zal wel weggaan. Of we hebben tegen die tijd weer een nieuwe Mexicaan. Dan kunnen ze lekker blijven. Maar ik heb wel sinds het begin van de Champions League campagne van dit seizoen heb ik een beetje zitten kijken naar die volgers op Insta. Want ik zag het afgelopen jaren gewoon voorbij komen op 4-3-3. En zo allerlei clubjes die het dan in één keer goed beginnen te doen in de Champions League. Die helemaal niet eens zo heel groot zijn of hele grote wereldbekendheid genieten. Maar ook bij ons gebeurt dat. Ik heb het echt, je ziet het gewoon met tienduizenden volgers groeien per speelronde. Zeker als je het goed doet. En na Lazio is het helemaal hard gegaan. Want ik weet niet of jullie een beetje die cijfers hebben bekeken of ook het een beetje hebben bijgehouden. Maar dat is echt met tienduizenden gegroeid. Dat is echt belachelijk. En mooi.
Ik volg het dus niet zo op de voet. Dus ik dacht ter voorbereiding op dit item. Ik dacht, ik ga toch eens onze oude vriend Mitchell Minnaert bellen. Die heeft natuurlijk bij ons in de podcast gezeten. Ik zeg, joh, kan jij even wat meer inzicht in geven over wat er nou allemaal met dat social media? Want ik ben toch een boomer. Ik ben 40.
Nou ja, dus, ik ook. Dus ik voel me boomer.
Dus ik ben al lang blij dat ik überhaupt Instagram weet te vinden op mijn telefoon. Dus ik dacht aan Mitchell vragen, joh, vertel me eens even wat. En Mitchell zegt, nou weet je wat, je kan mij wat vragen, maar ik ben inmiddels al een jaar weg. Je kan natuurlijk veel beter kan je contact opnemen met Barry Hotting, de baas van het social media team. Daar heb ik zeer geanimeerd mee zitten appen. Dus ik heb cijfers, jongen. Ik ga ze niet allemaal gooien, want dan is iedereen afgehaakt.
Ja, dan word je gillend gek.
Maar ik heb wel een aantal leuke dingen. En een van de dingen, die heb ik dan wel voor Mitchell. Want jij zei net, Rob, van, ja, ik hou wel een beetje mijn hart vast op het moment dat Jiménez straks een keer vertrekt, dat al die Mexicanen vertrekken. Het schijnt dus nog steeds dat we ontzettend veel Argentijnen hebben die ons volgen. En dat heeft te maken met Lucas Prato, die daar dus blijkbaar knijterpopulair is. Die zijn dus wel blijven hangen. Dus het hoeft niet te betekenen dat als Jiménez weggaat, dat ze allemaal weer wegvluchten.
Maar dan was het toch eigenlijk van Cor Pot en advocaat een geweldige zet.
Dus eigenlijk moeten we vanaf nu zeggen, we konden een penalty nemen en wist Instagram volgers te trekken. Dus dat,
ja.
Dat, ja. Nee, dat maar het is hartstikke leuk. En het is, dat bericht stuurde Feyenoord zelf ook. De eerste ja, wat doe je op Instagram? Dat is geen tweet. Wat is dat, een eerste post? Is dat
het? Een post, ja. Of een story post. Zet je neer.
Eerste post, iets minder dan 10 jaar geleden, in juni 2014. Toen nog de release van de nieuwe shirts bij het Centraal Station. Dat was de allereerste post.
Oh ja.
En inmiddels de miljoen aangetikt. Ik doe een beetje wat jij doet, Rob. Ik ga dan toch kijken van hoe doet Ajax dat, hoe doet PSV dat, hoe doet tegenwoordig Twente en AZ dat. Nou, PSV is nagenoeg hetzelfde. Die zit ook op 1 miljoen op Instagram. Ajax,
Genant.
Ja, die eenzame hoogte 8, nog wat miljoen. Dat is, ja, is echt,
ja, dat is
absurd.
Bizar, hoor.
Dat is, maar goed, daar moet je niet te veel naar kijken.
Nee, maar dat heeft wel mede te maken met toen de tijd dat goede Champions League seizoen. Dus daarom ben ik nu aan het kijken de hele tijd naar ons Champions League campagne. Want als wij dat goed blijven doen, dan zal het ook echt, ja, het zal nog niet even 1, 2, 3, 8,5 miljoen worden of zo. Maar dat groeit, jongen, dat is niet normaal.
Ja, nee, kijk, sowieso zie je een ontzettende groei bij de social media van Feyenoord. Want Feyenoord is actief op Facebook. Voor wat dat nog bestaat. Ik dacht dat het inmiddels al feed was, maar dat bestaat blijkbaar nog steeds. Feyenoord is actief op YouTube. Feyenoord is actief op X, zoals we net noemden. Feyenoord is actief op Insta, zoals we net al een tijdje bespraken. Op LinkedIn zijn ze ook actief.
Oh ja,
en op TikTok. En dat schetst toch bij mijn verbazing, want ik heb allerlei cijfers van Barry gehad. En we zijn dus het grootst op TikTok. Daar hebben we 1,5 miljoen volgers. Instagram is de tweede met 1 miljoen. LinkedIn hoef ik je niet te vertellen. Daar zitten 65.000 mensen. Dat is bijna verwaarloosbaar.
Kuipje vol.
Ja, tuurlijk. Maar dat is ook weer een ander medium. En dat is, zeker. Is inderdaad, misschien vanuit de zakelijke kant interessant. Financiële cijfers en dat soort dingen. Voor de vacatures misschien ook wel interessant. Maar met name dat TikTok, dat vond ik zo interessant. Dat je 1,5... En daar zijn ze pas 2-3 jaar geleden mee begonnen. Ik hoor ook van iedereen die beduidend jonger is dan ik, dat helemaal de shit is. Ik heb het heel eventjes geprobeerd. Ik ben op een gegeven moment wel afgehaakt. Ik dacht, dit is toch niet helemaal voor mij.
TikTok is toch eigenlijk, ik heb het ook niet en we klinken nu waarschijnlijk oud. Ja. Duif, heb jij TikTok eigenlijk?
Ik heb het een tijdje gehad, maar ik werd er ook helemaal gek van.
Hetzelfde.
Ook oude ziel.
Zo, daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, ik heb best een oude ziel wat dat betreft. Ik ben ook gewoon een boomer in het lichaam van een 24-jarige.
Ja, precies.
Het is eigenlijk een soort Instagram Reels, toch?
Ja,
eigenlijk wel, maar dan veel meer overdreven.
Ja.
Want het knalt er recht uit. En dat is een beetje het grote verschil met Insta. Met Insta deel je gewoon een beetje je... Want dat is op Insta steeds groter aan het worden, de stories. Hè? Want dat volgen jullie misschien ook wel. En de post. Maar de stories zijn eigenlijk wat belangrijker aan het worden. Maar op TikTok maak je echt een filmpje die ook door een bepaald algoritme in één keer viral kan gaan. En daar speelt Feyenoord heel goed op in. Ook mede door wat grappige filmpjes te maken. En een beetje tegenstanders op de hak te nemen ook af en toe.
Ja. Nou, dat vooral. Dat vind ik zoiets apart. Ja. Ik zie dat dan via X vooral, want dan wordt het wel eens wat doorgeplaatst door supporters. En veel supporters vinden het heel grappig. Maar ik zie bijvoorbeeld, het is echt een beetje basisschoolpesterijtjes. Hè? Maar dat doen alle clubs, hè? Dat is niet alleen Feyenoord. Ja. En dan denk ik, blijkbaar is dat geoorloofd en kan dat. Ik zou zeggen als 36-jarige halve boomer. Nou, ik vind het niet zo netjes ook op een of andere manier. Maar dus ik heb me er ooit eens druk over gemaakt. En toen zei iedereen, ja, maar jij bent de doelgroep niet. En toen dacht ik, nee, oké, dat is ook waar.
Kijk, dat is in zoverre positief. Kijk, ik ben geen social media expert. Dus alles wat ik nu deel is puur een beetje op eigen ervaring. Maar ook heel veel wat ik ingefluisterd heb gekregen. Maar het is natuurlijk wel positief dat je zoveel volgers hebt op een medium wat in principe het jongst is. Waar heel veel jonge mensen op zitten.
Zeker.
Als je het hebt over klantenbinding. Wat je ook steeds meer hoort, dat al die jeugdige supporters, die volgen tegenwoordig steeds meer gewoon spelers. Hè? Die zijn fan van Mbappé, of die zijn fan van Ronaldo, of die zijn fan van Messi. En ze lopen allemaal in een Paris Saint-Germain trainingspak. En als die dan weer weggaat, trekken ze een Al Nassr pak aan. Op zich is dat wel goed dat Feyenoord, nou, 1,5 miljoen en nog steeds groeiende, dat ze zoveel van die volgers aan al heeft gebonden. Dat betekent in ieder geval dat je een jonge doelgroep wel iets met het merk Feyenoord heeft. En dat vind ik wel interessant, ook voor de latere generaties, dat we op jonge leeftijd al te binden met die gasten. Wat ik verbazingwekkend vond, want we hebben het nu over we hebben dan twee media die boven de miljoen zitten, nu de Instagram en dan de TikTok. Maar YouTube, die zit op 187.000 volgers. En dat vond ik schrikbarend laag.
Oh, dat is weinig.
Nee, maar YouTube, ik snap dat dus echt niet. 187.000, dat is echt heel erg weinig. En als je gaat kijken naar het meest bekeken video's, zijn het bijna alleen maar samenvattingen en dat soort van dingen van grote wedstrijden. Dat zit allemaal boven de miljoenen. Hier en daar, of echt tegen de miljoenen aan. Maar dat is schijnbaar geen reden om abonnee te worden. Ook als je kijkt naar de content. Bijvoorbeeld afgelopen weekend, het verliesje van Twente. En de preview van tevoren, dus de statistiekjes en dingetjes, die video is beter bekeken dan de samenvatting. Logisch natuurlijk, omdat je... Nee, natuurlijk is het logisch, maar dat zegt wel iets. Mensen zijn daar gewoon veel minder actief en kijken alleen maar wanneer het uitkomt. En op Insta en TikTok, daar komt het altijd voorbij. Dus daar kijk je sowieso naar. Dus zijn die cijfers ook een stuk hoger.
Ja, dat is waar. Ja, kijk, ik ben volgens mij nergens op geabonneerd, terwijl ik best wel eens op YouTube kijk. Alleen het is wel zo dat YouTube op een gegeven moment natuurlijk met al die algoritmes doorheeft dat ik graag Feyenoord filmpjes kijk. Dus ja, ik zie ook de noodzaak daar niet eerlijk gezegd niet zo van. Maar weet je waar ik vooral benieuwd naar ben eigenlijk? Want ik zat te denken voordat we dit gingen opnemen ook van en ik weet dat jij dat gevraagd hebt volgens mij, Jopie. Ja. Maar daar wil ik wel even heen. Het is natuurlijk super vervolgens allemaal heel erg leuk. En dat er daar een hele grote doelgroep voor is, en belangrijk. Maar wat hebben we daar concreet aan, zeg maar? Wat is het, kan je dat tastbaar maken of zo?
Nee, kijk, dat heb ik gevraagd aan Barry. Want inderdaad, het is leuk, het is interessant. Het is, je hebt het gevoel erbij, hè, je hebt bepaalde posts dat je denkt, dat het gevoel wat meer gaat leven. Maar ik vroeg ook wel af van, wat voor waarde heeft het nou voor Feyenoord zelf? En dat is natuurlijk nooit helemaal meetbaar. Maar als je het hebt over... sowieso even een onderscheid. Je hebt natuurlijk het aantal volgers, maar je hebt ook de interactie, de impressies. Dus hoe vaak wordt iets gezien, hoeveel wordt erop gereageerd. Nou, Feyenoord, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld Instagram kijkt, Feyenoord heeft 1 miljoen volgers, PSV ook. Maar als je ziet hoeveel meer er wordt gereageerd op Feyenoord posts dan op PSV, dat geeft aan, ook voor merken, dat Feyenoord nog steeds een interessanter merk is, omdat dat veel meer doet met mensen. Dus, want dat is het vooral. Het is uiteindelijk, Feyenoord moet straks weer een hoofdsponsor vinden. En op het moment dat jij kan zeggen, zoals in de hoofdstad, wij hebben 1,5 miljoen mensen op willekeurige social media. Op het moment dat wij ons shirt met onze hoofdsponsor daar op een plaatje plaatsen, en op het moment dat het 8 miljoen keer wordt bekeken, of nog vaker, want dat zijn alleen al volgers,
precies,
of 160.000 zoals FC Twente, dat is voor een merk is dat natuurlijk ook wel interessant. En zeker op het moment dat Feyenoord die globalisering wil doorvoeren, dan kan je wel. Dan helpt dit allemaal mee. Het helpt ook met je dat soort van die marketingteksten, maar je merk goed neerzetten. Hè? Dus ook voor buitenlandse spelers. Het zou best kunnen zijn dat ze zien, Feyenoord is ook goed op social media. Die zetten dat strak in elkaar. Het is voor mij toch interessant als ik moet kiezen tussen Feyenoord of Fulham. Ik zeg maar wat stoms. dat je dan toch denkt, hey, Feyenoord heb ik een paar keer voorbij zien komen met goede introductiefilmpjes van spelers. Of met mooie wedstrijdinterview, ik zeg maar wat.
Ja, nee, maar je krijgt er een bepaald gevoel bij, juist, toch? Als...
Juist. En daarom is bijvoorbeeld ook de TikTok zo belangrijk. Ook al, je kan natuurlijk denken, wat een rare filmpjes worden erop gedeeld. Dus inderdaad met de tegenstanders bashen en dat soort gare shit. Maar dat is wel wat er blijft hangen. Dat is wel wat er viral gaat. Dat is allemaal aantoonbaar. Kijk, wij delen dit. Is een beetje gek misschien, maar mensen associëren zich daarmee. En herkennen Feyenoord. En dat is zo belangrijk. En dan denk je, nou, dat is wat een raar filmpje. Maar precies wat jij zegt, Jopie, je kan dat dus aantonen. En dat is voor merken en potentiële sponsors super belangrijk.
Nou, en dat, kijk, wij kijken toch vaak naar Amsterdam. Ook als ze laatste staan.
Vaker dan ons lief is.
Maar en we klagen altijd op het moment dat Ajax een sponsor presenteert. Dat die voor een sok sponsor dat ze al 3,5 miljoen krijgen. En wij al tevreden zijn met een mouwsponsor die 2 ton levert. Ik zeg maar, ik chargeer het een beetje. Ja, op het moment dat je dit soort grote gaten hebt, op het moment dat je gewoon als brand, als merk, beduidend minder zichtbaar bent op de social media, op de YouTube, op de Facebook, op de Instagram, op de X. Ja, dus daar moeten we echt die groei blijven doormaken. En dat gebeurt gelukkig wel, want ik heb hier even de cijfers vanaf het seizoen 2017-2018... Als we even alles bij elkaar optellen, dus Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube en LinkedIn, toen hadden we toen 1,3 volgers totaal, 1,3 miljoen volgers totaal. De jaar daarna 1,5, het jaar daarna 1,7, de jaar daarna 1,9, het jaar daarna 2,2. Vorig seizoen 3,7 miljoen. Nou, en enter Jiménez. En nu zitten we op 4,2 en counting. Dus je ziet wel dat de introductie van Jiménez met name wel iets heeft bewerkstelligd op onze social media. Ja, want op dit moment is 30% van al onze volgers komt uit Mexico.
30?
Dat zegt wel heel veel.
Dat geeft wel aan Jiménez zelf op Instagram heeft 1,5 miljoen volgers. Dus,
ja, precies.
Dus
ja.
We zijn nog niet daar. Het is nog steeds dat we kleiner zijn dan onze sterspeler. en bijvoorbeeld 45% van onze volgers op de social media komt niet uit Nederland. Dus...
Maar ja, dat is ook
goed teken. Je hebt
over globalisering, Jopie. Ja. Dat is helemaal niet erg. Ja. Toch?
Nee, zeker. Het hoort op. Kijk, je hebt ook wel die discussie van heel veel doet Feyenoord in het Engels. En daar heb ik me in het verleden wel eens tegen verzet. Ik denk, joh, laten we alsjeblieft nou niet zo gek gaan doen als Ajax. Dat ze op een gegeven moment twee Ajax-sieden lieten Bild bellen. Terwijl ze alle twee Nederlands waren, dan gingen ze in het Engels praten met van het steenkolen-Engels.
Ja, maar dat is natuurlijk weer de overtreffende trap. Hè? Dat hoeven we niet te doen. Maar ik vind het wel heel goed dat ze bijvoorbeeld beginnen met Engels en daaronder het nog een keer in het Nederlands herhalen. Maar wat ze nu af en toe doen, is soms echt iets in het Engels en soms echt iets helemaal in het Nederlands. En dan denk ik, ja, dan moet je ook een keuze maken. Dan moet je het of het een doen of het ander, of eigenlijk het liefst allebei. Want een goed voorbeeld is bijvoorbeeld FC Barcelona. Die doet het in 3 talen. Doet het eerst in het Engels, dan in het Catalaans en dan in het Spaans. Ja. En dat doen ze altijd. Ja, maar ik bedoel, als wij het goed gaan doen in de Champions League en we krijgen heel veel volgers, dan moeten wij ook naar dat doen. Dus gewoon in het Nederlands en in het Engels. Ja, jawel. Het is wel voor het neerzetten van je merk.
Ja, ik ben het dus niet met je eens. Als ik
dat kan, maar inmiddels.
Nou ja, wat ik zeg, ongeveer de helft van onze volgers komt niet uit Nederland. Dan kan je wel heel krampachtig vasthouden aan het Nederlands. Terwijl, ja, als je zegt, ja, jij hebt het over post in de Champions League. Ja, tuurlijk, dat is leuk voor al die Nederlandse volgers. Maar een gemiddelde Nederlander spreekt uitstekend Engels. En tenzij het dat ze Arne Slot in het Engels gaan interviewen door Feyenoord TV, dan zou ik zeggen, nu slaan jullie de plank mis. Maar op het moment dat je gewoon een tekst met good result, 3 points in the back en up to next Sunday, joh. Of dat dan het Engels of het Nederlands is. Als we dat lekker in het Engels doen en daarmee ook die mensen
ja,
in Mexico,
dan moet je wel je
Japan
keuze maken om dat inderdaad volledig in het Engels te gaan doen. En daar ben ik wel met je eens. Maar doe het dan allemaal in het Engels. En bijvoorbeeld een interview met Arne Slot ondertitelde dat gewoon in het Engels. Gewoon altijd.
Maar het is nu, als je bijvoorbeeld op Instagram kijkt, bijna alles is in het Engels. Maar ik zag bijvoorbeeld één gesponsorde post van Regie Blinker, die een bedrijf probeert aan te prijzen. Ja, die doen ze in het Nederlands. En dan denk ik, dat is ook volkomen logisch. Want dat zou nergens op slaan. Op het moment dat Europarks, wat natuurlijk toch een Nederlands bedrijf is, dat die ineens in het Engels gaat zeggen, come to us and visit our parks. Ja, dat denk je dat ze in Mexico massaal allemaal bij Europarks gaan inboeken? Ik geloof helemaal niks van.
Ja, zeker.
Ja, joh, als ze Jiménez gaan bezoeken, kunnen ze gelijk in zo'n park gaan zitten. Ja, ik vind het een hele andere zet.
Ja, nee, maar
zeker
goed.
Wel.
Dus kortom, ik was wel even nieuwsgierig, even een inschatting. Hoeveel volgers, ja. Want ik zei net 30% komt uit Mexico. Hoeveel volgers denken jullie het percentage dat uit Japan komt?
10.
10? Duivie?
6.
Het is nog lager dan dat. Het is 2% zelfs.
2 maar?
Gênant.
Ja,
het is heel gênant erop.
Nee, het ging als een trein toen bij zijn presentatie. Maar ja, de pech voor Feyenoord is eigenlijk tweeledig. Eén, dat Ueda nog niet echt een rol van betekenis heeft gespeeld bij Feyenoord.
Nee.
En Japan heeft natuurlijk best wel wat sterren op de Europese velden lopen.
Dat is
Mexico,
waar.
Gek genoeg, heeft toch minder echte sterren in Europa rondlopen. En bij Japan heb je, ja, heel Celtic is bijvoorbeeld al Japans ongeveer.
Dat is waar.
Dus ik denk als Ueda meer gaat presteren, dat die percentages wel omhoog gaan. Maar dat viel mij nog flink tegen. Want ik dacht, nou, het zal ook wel op die 20-30% zitten. Maar dat is dus helemaal niet het geval.
Oh, grappig. Ja. Nee, ja. Okay.
En heb je toevallig ook de Iraanse cijfers?
Nee, die heb ik dan niet gevraagd. Maar dat
zullen ook nog wel een paar procent zijn, denk ik, hoor.
Zeker, want dat is ook een voetbalgek.
Sterker nog, ik denk dat het zelfs nog hoger is dan Japan.
Daar ga ik wel vanuit, ja. Daar ga ik zeker wel vanuit. Ja, goeie.
Hey. Nou, sowieso, ik weet niet, Jopie, wat je wilde bespreken, maar ik wil even sowieso zeggen, de cijfers zijn allemaal tof en het zegt ook echt wel iets over de club en ook over wie we aantrekken.
Ja.
En door die engagement, hè, dus die interactie, dat zegt ook wat over hoe goed we dat doen.
Ja.
Want dat vind ik wel, ik vind de laatste jaren, nou ja, al sinds 5-6 jaar vind ik het Feyenoord Media Team, het is heel duidelijk dat daar veel meer budget voor vrijgemaakt is.
En terecht.
Want het ziet er vaak echt geweldig uit, hoor.
Ja, want wij komen nog van een tijd dat we op Twitter met hele kansloze emoticons, emojis, weet ik hoe ze tegenwoordig heten. Nu klink ik echt als een boomer, ja, sorry.
Opa Jopie.
Maar dat ze van, als we tegen doelpunt kregen van Vitesse en dan zo'n hel...
Zo'n boos gezicht.
Hel smiley, dat je dacht, daar komen we vandaan. En dat is nog niet eens zo gek lang geleden. Dus de inhaalslag die Feyenoord heeft gemaakt, ja, ik ben daar wel trots op. Ik vind het. Ik heb dikwijls dat ik filmpjes zie of een post zie waar ik om moet lachen of waarvan ik denk, wauw, wat mooi gemaakt. Hebben jullie een favoriete social media post of tweet of bericht of weet ik hoe dat allemaal heet, Duivie?
Ik vond toen de tijd dat Marcos Senesi zijn Gladiator fotoshoot had gedaan en daarmee werd gepost op het Feyenoord-account. Ja, dat vond ik zo goed. Dat was wel een van de eerste waarvan ik dacht, ja, dit is echt goed.
Maar weet je wat nou vet is? Want dit is echt een goed voorbeeld wat je noemt. Als je het hebt inderdaad over die branding. Ja, sorry, dat klinkt heel erg corporate en heel erg marketing. Nee, maar dat Feyenoord heeft dus inderdaad ook die film toen opgenomen over Marcos Senesi. En dat daar hebben ze met name dat El Gladiador hebben ze een beetje gekaapt als soort van zijn titel. Ja. Het grappige is, ik zag van de week een tweet van Bournemouth. El Gladiador is back. Dus
die hebben dat overgenomen. Het kleeft aan hem.
Ik denk toch dat dat te maken heeft met hoe die in de markt gezet is op social media. En dat weet ik wel zeker. En je ziet het nu ook met Giménez. Je ziet steeds meer mensen tweeten in het buitenland van give us Giménez. Of zelfs Wiefer zag ik vandaag ook weer voorbij komen van give us the Dutch rice. nee, maar dat, als je het hebt over... jezelf beter op de markt zetten, ook voor het verkoop van je spelers. Ik denk dat het social media, dat is niet meer iets leuks. Nee, het is gewoon essentieel om dat ook gewoon goed erbij
zeker.
Te doen.
Zeker, ja.
Maar ja, Rob, heb jij nog een favoriet?
Ja, ik vind dit zo'n vraag waarvan ik eigenlijk wat meer wil noemen. Beetje wat jij altijd met de bakers doet, Jopie.
Een top 3, maar ik doe er stiekem 10.
Dus waar ik niet voor kies...
Ja.
is het aankondigingsfilmpje van Giménez. Hè, op de watertaxi die Macaraccia bent.
Contractverlenging was dat.
Ja, ook. Maar ook zijn aankondiging was ook met die...
Oh, je hebt gelijk.
Was daar ook. En inderdaad, die noem ik dan even erbij. Zijn contractverlenging. Ik heb overigens het idee dat Giménez en Fer Serrano een eigen mediateam om zich heen hebben.
Zoals wel, ja.
Dat ziet er behoorlijk gelikt uit.
Ik heb het idee dat ze straks nog terug gaan komen in Insta-Inspecta. Heb ik het idee.
Zou maar kunnen. dus die kies ik niet. Maar welke ik wel kies... het is moeilijk. Maar dat was nog een beetje toen Spoken Word net in was.
Ja.
Toen had je dat gedicht eigenlijk, dat Spoken Word, dus blijkbaar. Ja. Adem in, adem uit.
Ja. Oh, ja.
En dat is denk ik, volgens mij was dat rondom het kampioenschap van 2017, of niet?
Dat zou...
Herinner ik
volgens mij wel, ja.
Ja, dat toen stond het kippenvel echt 3 meter hoog bij mij. Dat vond ik zo mooi. En ook omdat, daar zat natuurlijk ook daar al heel de emotie in van dat 18 jaar wachten. Dus dat maakte ook wat makkelijker.
Ja.
Maar dat was voor mij de doorbraak van Feyenoord is lekker bezig op social media.
Mooi. Ja, ik zit een beetje wel in hetzelfde hoekje. Ik vind klassieke muziek kan ik heel erg waarderen als het goed gebracht wordt. Maar op een gegeven moment die samenwerking met het Philharmonisch Orkest, met dat campagne Ready to Play, het is helaas...
Er zit een smetje aan.
Ja, dat is, nu kan ik er wat moeilijker naar kijken, omdat het inderdaad in de laatste shot komt de toenmalige aanvoerder uit de helikopter lopen. Ja, dat was inmiddels een speler die bij Ajax, de strijd tegen degradatie, staan helaas 1-0 voor terwijl we dit opnemen. Maar verder is alles in dat film. Echt, ik heb toevallig vandaag nog een keer gekeken. Ja, echt oprecht kippenvel. Dat zit zo extreem goed in elkaar. Dat zal ook best wel wat gekost hebben, maar dat toen dacht ik van, ik ben zo trots op deze club. En dat hadden ze een paar van dat soort filmpjes achter elkaar.
Ja, jongen. Ja. Ik vind ook altijd nog dat het Rotterdam Philharmonisch Orkest ooit is. Ik wil ze ooit eens gewoon op de middenstip zien. Ja. Ik weet niet of dat kan, ook qua geluid en zo. Maar dat lijkt me zo waanzinnig mooi.
Nou, vlak voor die Champions League wedstrijd. Dat ze ook die hymne gewoon meteen...
Jopie.
Huh?
Ja, dit is goed.
Ja, man.
Dit is heel goed. Hey, mag ik er stiekem nog eentje noemen?
Tuurlijk.
Ik vond die... Ik zat er net even over te denken aan de aankondiging van spelers. Maar ik vond diegene van Spajic vond ik ook zo goed. Dat die werd neergezet als een soort Slovaakse slager. En ook echt in een soort Halloween-achtige setting. Dat was zo verschrikkelijk goed.
Er gaat hier bij mij geen belletje rinkelen.
Nee,
nou,
ga
zo meteen maar eens opzoeken, Jopie.
We gaan kijken.
Dat vond ik echt indrukwekkend ook, hoe ze dat hadden neergezet.
Maar dat was een beetje in de tijd, en dat vond ik toen wel storend, dat ze met die vreselijke hashtag, met bijvoorbeeld kwam Narsing met Luciano en als ze bij die L hadden ze een 7 van gemaakt. Dat soort, weet je,
Fly Like Reese.
Ja, Teixeira, dat is iets met die X. X is hier of zo. Dan denk ik, ik ben blij dat ze daarvan af lijken gestapt te zijn, want die hashtags waren zo tenenkrommend.
Dat is wel een beetje gênant, hè?
Hey, als laatste, en dan gaan we naar de quizvraag. Missen jullie nou nog iets op de social media?
Oef. Kijk, ik weet niet of het echt missen is, want ik vind Feyenoord echt redelijk compleet. Ik vind het mooiste wat ik vind is dat je bijvoorbeeld met die stories ook op YouTube, die hebben we voor mij nog niet eens echt besproken, de UCL stories.
Nou,
mijn schoonvader bijvoorbeeld, die is een paar weken geleden met mij mee geweest naar Feyenoord Go Ahead. Ik heb wel verteld, hij komt ook uit Deventer, dus dat was een extra leuke wedstrijd om hem mee te nemen. Maar hij is eigenlijk... Hij is met pensioen, dus hij heeft pensioensleeftijd. Ja. Eigenlijk is hij door social media van Feyenoord, hij volgt dat allemaal wel, is hij echt meer voor Feyenoord geworden.
Kijk.
Maar het is niet alleen maar iets voor de jongere generatie. En hij zal niet op TikTok zitten. Maar de UCL-stories, hij appte mij van de week, of vorige week, heb je die al gezien van Lazio? Omdat hij er gewoon zo van genoten had. Dat is je eigen kippen. Dat vind ik zo tof.
Nog steeds, elke keer dat ik gewoon echt me daarop verheugd.
Hij is zo goed.
Een drankje erbij en dan gewoon een kwartier lang een klein stijfje op terwijl ik het aan het kijken ben. Echt genieten.
Ja, precies.
Ja, echt genieten. Dat zit goed.
Dus nee, iets missen is een te groot woord, denk ik. Maar nee, ik mis niet zoveel.
En jij, Duif?
Jij?
Nee, ik mis het eigenlijk ook niet. Ja, misschien dan een keuze maken om echt alles in het Engels te doen. Maar goed, daar hebben we het net ook al over gehad.
Ja.
Verder delen ze alles wel. Af en toe van die leuke trainingsbeelden. Dan weer een interview. Dan weer een leuk filmpje. Dan weer iets echt compleet over de top. Waar superveel editwerk en zo in zit. En dan weer gewoon normale resultaten en dingen. Nee, ik vind dat ze dusdanig ver aan de weg hebben getimmerd dat het inmiddels wel bijna compleet is.
Weet je, ik mis namelijk wel wat.
Nou,
in het begin van het seizoen heb je altijd die trainingsfilmpjes, maar voornamelijk op Instagram vaak, van dat ze dan zo'n bordje langs het trainingsveld zetten, terwijl ze het trainingsveld opkomen van wie is de grappigste? En dan komt de Arne Slot en die zegt dan, Wiefer. Of wie is de meest kansrijk om later toptrainer te worden?
Ja.
Dat soort filmpjes, dat je nog iets meer van die insights van de ploeg krijgt. Ja, maar ook dat doen ze soms, maar dan is het vaak sponsor gerelateerd. Dat ze zo'n BMW achteruit in moeten parkeren, wie dat snelst kan doen. Ja, als de sponsor er te dicht op ligt, dan hoeft het voor mij niet. Maar die filmpjes die ze bijvoorbeeld op YouTube wel eens hebben met die jonkies, dat ze gewoon zo'n panna-challenge of... volgens mij hadden ze dat met de vrouwen op een gegeven moment, dat Marsha tegen elke keer een vrouw een challenge deed. Ik ga daar stiekem altijd wel goed op. Dat soort, laat ze maar 30 seconds doen met Jiménez tegen weet ik veel, Pashao of zo. Dat soort, Ik denk dat je daarmee ook het YouTube, want dat vind ik het enige. Ik vind dat dat echt omhoog moet. Dat aantal moet echt flink omhoog. Want ja, ook dat zet Feyenoord natuurlijk veel meer in de markt.
Nee, maar je hebt wel gelijk, Joop. Ik weet nog wel dat het rond... Het is goed dat je het zegt, want ik moest in één keer denken aan ook het kampioenschap rond 2017. Ik weet niet of het er nou net voor was of net daarna. Toen hadden ze ook andere YouTubers benaderd, zoals Matty en Koen van de Bankzitters op dit moment. En toen de nog via Philosophy en dat soort zaken. Maar die zijn toen ook bijvoorbeeld kookvideo's gaan maken. Gingen ze pannenkoeken maken of zo. Met Cindy en
hamburgers.
Sterren en hamburgers maken. Dat soort dingen. Dat gaf ook hele leuke content en grappige dingetjes. En daar zijn ze ook op een of andere manier mee gestopt of zo.
Ze mogen me benaderen. Ik wil best presentator worden. Ik ga dat wel helemaal oppompen. Ik ga zorgen dat we ook daar... Als je het hebt over trouwens oppompen, want we hebben het heel veel over social media van Feyenoord. Ja, dan kijk ik naar onze eigen social media. En wij steken daar veel tijd in. Maar ja, we hebben het over 1 miljoen op Instagram van Feyenoord. Ja. Onze aantallen vind ik wel achterlopen. Dus ik wil toch alle mensen oproepen. Gewoon schaamteloos ga ik toch een oproep doen. Met name zijn we actief op Insta en op X. We hebben nu op Insta hebben 6000 volgers. Op X hebben er 7500. Koekoek. Dat moet echt wel beter. Ik vind, daar moeten we ook misschien ook iets over bedenken. Dat als we de 10.000 halen op een van die twee media, dat we iets geks gaan doen. Dan gaat Rob in zijn blote billen je auto wassen of zo. Nee, dat is
met zijn blote billen de auto wassen kan natuurlijk ook.
Nee, maar
dat
goed.
Dat is als je de maximale score...
Oh ja, nee, precies. We moeten het niet... Nee, dus mensen mogen er best wat voor bedenken. Maar wij moeten met z'n allen naar die 10.000. Dus luister je ons, vind je ons leuk. Geef ons even een volgje op Insta. Geef je ons even een volgje op Twitter. Want je snapt, dat is ook voor ons groot geld, hè? Ook voor ons groot geld.
Ik vond dit een hele lange aanloop naar een oproepje. Ja. Om, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, maar goed, volg ons. Hey, de quizvraag.
Ja.
Want wij spelen aanstaande zaterdag spelen we tegen RKC.
Ja.
We gaan het straks uitgebreid voorbeschouwen naar de Insta Inspecta. Maar de laatste keer dat wij in november in Waalwijk speelden, was 10 jaar geleden. En dat was van dit fragment.
Komt die bal voor? Hier komt de kans. Bal breed weg. Amier. Goal! De goal voor RKC. En Feyenoord. Ga je schamen. Waardeloos. Jongen. Praat niet meer over een kampioenschap als je zo slecht speelt. Slechte ploeg, matig.
Dit blijft zo
heerlijk.
Goed.
Het was 10 jaar geleden, precies. De vraag aan jullie, want dit fragment is toch een beetje iconisch. Met Jan-Dirk Stout. Die gaat bij ons in de appgroep vaak rond. Maar wie was nou de man die uiteindelijk die goal maakte voor RKC? Mag je even over nadenken? Komen we aan het einde van de uitzending op terug. Maar eerst gaan we naar de Insta Inspecta.
Insta Inspecta.
Ja, jongens, lekker Insta weekje hoor weer.
Ja?
He? Ja, zeker. Ja, ik heb ze natuurlijk van Wesley gehad.
Ja.
Hoor. En we beginnen met heel erg goed nieuws. Want Wesley had een paar weken geleden al verteld van die vreselijke blessure van Kirsten van der Westerik.
Ja.
He? Die daar ook volgens mij een podcast over heeft. En super aangrijpend en heftig. We hebben haar toen heel veel sterkte geweest.
Zeker.
Nou, paar weken later is ze in ieder geval, en dat is gewoon een stap de goede kant op, is geopereerd aan de knie. En ze zit eigenlijk, hoe moet ik daar? Ze zit op de ziekenhuisbed rechtop. Ja, toch wel hoopgevend naar voren te kijken. Met de tekst: de eerste grote stap is gezet, operatie geslaagd. En vanaf nu heb ik weer twee dezelfde knieën. Hashtag part 2 kan nu echt beginnen.
Kijk. Nou,
dat is mooi.
Heel veel succes met revalidatie. Hartstikke mooi.
Ja, nogmaals. En dit is een goed stapje.
Ja.
Nou ja, goed. Het was natuurlijk geen week waarin we ergens naartoe moesten vliegen voor de Champions League. Of ons voor moesten bereiden op een kraker. Dus zoals jullie weten. En dat zien we wel bij goal celebrations. Dan wordt er best wel veel naar boven gewezen. Hè? We hebben veel gelovige jongens in de selectie.
Zeker.
Nou, en onder andere CGL en Lucero Geertruida, onze aanvoerder. Ja. Die hebben een, het ziet eruit als een soort lezing hebben ze eigenlijk bezocht. Van een man die op het podium staat te presenteren met daarnaast de tekst: Gods liefde uit zich in wonderen. En don't forget God, zegt CGL erbij. Dus die hebben dat bezocht met z'n tweeën. Nou ja, hebben ze hopelijk weer een hoop inspiratie opgedaan.
Mooi.
Ja, lekker. Hey, jongens. Ja. Hebben jullie wel eens het geluk gehad dat je rechtstreeks in contact hebt gestaan met een speler. En dat is niet voor de podcast of zo, Jopie, bedoel ik dan.
Oh.
Maar echt dat je buiten het voetbal om contact met iemand had.
Nee.
Ja.
Nee.
Zeker.
Echt?
Ja.
Met wie dan?
Ja, ik ken wat vrouwelijke voetbalsters.
Oké. Okay. Ja, dat is waar. Dat wist ik.
Ja, dus
maar,
ja.
Maar echt met een beetje iets wat een idool van je is? Niet?
Nou, inmiddels wel, eigenlijk.
Oh.
Ik ken...
Daarover later meer,
ja, wellicht. Ja, misschien. Wie weet. Maar vertel, Rob. Waarom vraag je dit?
Nou, heel veel mensen dachten namelijk dat ze hetzelfde meemaakten als wat jij wel eens meemaakt, Duif.
Oh.
Maar dan met Quilincy Hartman.
Ja.
Oh.
Ja. Die zet iets op Instagram voor veel mensen vast heel erg ontnuchterend. Want hij zegt, als ik je een appje gestuurd heb, dit ben ik niet.
Oh. Oh.
De persoon met mijn oude nummer doet... Ja, de persoon met mijn oude nummer doet zich voor als mij. Dus AUB massaal 06 en dan is het gebeurd. Bellen, dan denk ik dat hij vast zijn nummer verandert. Alvast bedankt.
Oh. Huh.
Dus die gast die wist gewoon blijkbaar, ik heb het oude nummer van Hartman.
Ja.
Ik ga eens even voordoen als Hartman. Maar goed,
dat
koude kermis.
Ja.
Het was Quilincy niet. Het is natuurlijk een berenlieve gast, maar hij gaat natuurlijk ook niet 680.000... mensen onderhouden in een app-contact.
Nee, want ik...
Dus helaas, jongens.
Ik heb zijn app-contact, ik app hem wel eens, maar ik krijg niet zoveel meer terug tegenwoordig.
Nee, oh echt niet? Nee. Is het echt waar?
Nou ja, dat hoort erbij, zullen we
zeggen. Oh, wat erg. Ja, en de queen van deze podcast, van deze rubriek kan natuurlijk niet ontbreken. Verse raad.
Ja, daar is ze weer. Daar is ze weer.
Jawel. Is er weer, uiteraard.
Oh, wat heeft vorige ze nou weer uitgespeeld? Ja,
dat, vorige week kon niet beter, hè, jongens? Hè, dat dansend in de Kuip. Dat was natuurlijk geweldig.
Zeker.
Met de sombrero op, feesten. Nou ja, nu heeft ze van een vrije dag genoten. Ik geloof dat het vandaag was. En vandaag is die dag dat storm Ciaran, als ik het goed zeg, over Nederland raasde. Maar dapper als ze zijn, Fer en Santiago hebben lekker gepicknickt in het park.
Oh.
Maar wat besloten ze vervolgens te doen? En ik heb geen idee waarom, maar ik vond het wel hilarisch. Er zijn een aantal posts op haar Instagram. En op een gegeven moment zie je dat zij allebei een soort opblaasbaar dino-pak aantrekken. En dan gaan ze als dino's door dat park lopen.
Ja, ja, ook ze beschatten elkaar eten voeren ook en drinken.
En elkaar voeren, het was eigenlijk hele romantische dino's. Ja, het is een stel dat heeft plezier, jongen. Die zijn echt voor elkaar gemaakt. Je hebt wel eens zo'n stel, hè, dat je denkt, ja, maar dat was meant to be. Nou, bij hun heb je dat ook.
Ja.
En nog een serieuze nootje. Het is ook 4 jaar geleden dat de moeder van Fer Serrano, heeft ze wel eens over verteld volgens mij bij Feyenoord TV, is overleden. Ah. En ze heeft daar op Instagram een heel mooie post over neergezet. In ieder geval een foto van bij hun thuis, bij de familie Santiago Jiménez thuis. Met een paar hele mooie foto's op een tafeltje. Helemaal aangekleed. Ik denk een beetje volgens een soort traditionele, vrolijke Mexicaanse wijze. Een heel mooi aandenken aan haar eigen moeder.
Ja.
Dus sterkte, maar als ik het zo zie, vind ik het ook vooral heel mooi om aan haar te denken.
Altijd lastig.
Dus dat is wel mooi.
Mag ik trouwens nog iemand straf geven?
Ja, dan mag het uit, Jopie.
Ja, want ik zag weer dat er weer een spelersvrouw is gesignaleerd in Amsterdam.
Lekker.
Volgens mij niet omdat het noodzakelijk was, nee, gewoon om even te sightseeën. En het is mevrouw Linger, dus...
Oh, ja, jammer.
Daar word ik wel een beetje...
gaan we niet meer doen natuurlijk, hè?
Nee, dus we moeten haar even een berisping geven. Rob, jij spreekt vloeiend Tsjechisch, heb ik net gehoord. Dus kan jij dat eventjes tegen haar zeggen in het Tsjechisch?
Gratulujem.
Gratulujem. Dat is volgens mij niet per se... Dat mag je nooit meer doen?
Nee, dat is gefeliciteerd.
Ja, oh, precies.
Maar ik heb net een spoedcursus, hoe heet dat? Google Translate, Tsjechisch gedaan.
Ja.
En ja, daar zat dit, daar zat gratuleren, maar is gefeliciteerd. Dus dat is het enige woordje dat ik ken.
Ja.
Maar misschien komt het toch op een of andere manier aan.
Ja, ja.
Nou.
Had jij nog items verder in de Insta, Rob?
Ja, zeker. Ja,
oh,
ja.
Nog,
we zijn er bijna doorheen.
Oh.
Jullie weten wel, vroeger had je altijd in de VI's bijvoorbeeld, of in de Elf, had je zo'n poster van de hele selectie.
Mm-hmm. Ja.
Nou ja, bij mijn moeder thuis nog op mijn slaapkamertje daar hangt er nog steeds eentje met Clemens Wijnenberg onder andere.
Oh.
Ja, nostalgie.
Ja.
Maar ja, Feyenoord heeft dat even opnieuw gedaan. Niet met Clemens Wijnenberg, maar met in de Kuip met de eerste selectie en de eerste selectie van de vrouwen.
Oh, wat mooi. Dat is leuk.
Ja, kijk, staan we leuk. Samen op. Leuk, ja, hè? Leuk. Ja, en ja, van afstandje herken je niet dat het en mannen en vrouwen zijn. Dus dan denk je, zo, wat een brede selectie. Maar dan zoom je in en dan zie je het wel. En wat dan opvalt ook, is dat Kostas Lamprou ook nu gewoon de kleinste keeper is.
Arme Kostas.
Ja, of, maar nee, het is leuk dat hij erbij is. En ja. In het Grieks heb ik ook gefeliciteerd, hè, onze mensen. Ja. Dus dat is ook gelukt.
Gefeliciteerd met je lengte. Goed, man.
Ja. Hey, en tot slot, ja, we dachten even, hè, he's back. De man die zoektocht begon een paar weken geleden. Ook een klein beetje zorgen hadden we erom. Hè, wat hij, hij stopte acuut met voetballen bij Dordrecht, want daar zat hij inmiddels.
Zo, ja.
En was jong, onder 21, best wel een talent ook nog.
Ja.
Mm-hmm. En liet zich ook bekeren. En dat ging in één keer allemaal heel hard. Maar ineens was hij daar op de foto of op een filmpje kwam hij voorbij van Feyenoord onder 21, dat in Londen tegen Fulham ging voetballen.
Ja.
En Guus Baars. Die stond daarop, Guus Baars.
Ja, die stond daar ineens ook op die foto.
Ja, bizar, hè? En het heeft een paar dagen geduurd. Hè, van, wat zou Guus Baars, zou die het licht weer hebben gezien of zo?
Ja, of een ander licht.
Of een ander licht, ja. Je weet het niet. Inderdaad. Maar nee hoor, nee. Het was puur toeval dat hij op Londen Airport was en de selectie van onder 21, zijn oude teamgenoten daar ook waren.
Grappig.
Dus wat hij ook gaat doen, succes ermee. Ik hoop dat hij
snel
vindt wat hij zoekt. Ja, volgens mij ging hij zelfs richting het Midden-Oosten. Ja, zoiets.
Okay. Nou ja, ook dan, fijne vakantie.
Ja, exact. Zal lekker weer zijn. Beter dan hier.
Nou, wat mooi.
Ja. Hey, jongens, ik wil hem even over iets anders hebben. Althans, ik ga weer even terug naar die 1 miljoen volgers.
Ja.
Ja.
Wat zouden jullie eigenlijk met 1 miljoen doen?
Easy.
En dan heb ik het niet over volgers.
Oh.
Maar over
euro's. Ja.
Je had een antwoord wat je met 1 miljoen volgers ging doen.
Ja, ik dacht, kon ik eigenlijk gaan influenceren. Ik dacht, kon ik eigenlijk een beetje shine op de Insta. Kon ik gewoon mijn teenslippers kon ik gaan promoten. En mijn joggingbroeken. Nee, ja. 1 miljoen euro. Ja, dat is voor mij een makkie. Want ik loop zo vaak te klagen over het onder 21. Ik verheug me al 3-4 jaar. Verheug ik me op dat die gasten eindelijk een keer naar die tweede divisie gaan. Of misschien nog hoger. Maar dat lukt me niet,
Nee.
En met 1 miljoen, dan kan je toch de hele competitie kapot kopen. Dan haal je overal de beste speler vandaan. En dan zeg je gewoon, vanaf nu gaan wij alles winnen. Dan speel je ze allemaal helemaal van de kaart.
Helemaal
en dan
blubber.
Gaan we eindelijk naar Quick Boys, naar Spakenburg, naar Noordwijk. Weet ik waar ze allemaal spelen. Dus met 1 miljoen zou ik ons die tweede divisie inkopen.
Dat we daar ooit van gedroomd hebben, jongens.
Ja.
Naar Quick Boys en Spakenburg. Daar hoef jij?
Nou, ik heb wel een idee. Ik zou heel graag een buscampertje willen kopen.
En dan gewoon
naar elke uitwedstrijd gaan en zo. Dus ook Europees gewoon met die buscamper. En dan gewoon gelijk heel deel van Europa kunnen zien. En ja, dat kan dan met dat geld.
Ja, nou, dan kun je een aardig busje verkopen. Dat
dacht ik wel.
Een Transformer kan je ervan maken, man.
Ja, zeker. Nou, dat lijkt me mooi. Ja, ik ga ook voor het reizen, joh. Ik moet gewoon de wereld zien. En liefst een beetje combineren met Feyenoord. Dus als we ooit die potjes in Japan, zoals Chris Woods wel eens beloofd, gaan spelen.
Ja
dan ben ik er lachend bij met dat geld.
Goed. Maar van waar deze vraag op?
Het kan voor jou zijn, hè, zomaar. Ja, want het is bijna 10 november 2023. En dan weet je, dan kan het zomaar gebeuren.
Ja.
En dan heb ik het natuurlijk over de staatsloterij.
Met bij de trekking van 10 november een jackpot van 8,1 miljoen.
Een goede timber.
Ja. Netto.
Dan moet je wel naar staatsloterij.nl. En wie weet kunnen we dan die prachtige camper voor Duif kopen of welke droom je ook hebt.
Goed. En vergeet niet, speelbewust, 18+. Hey mannen.
Ja.
Ja.
Aanstaande zaterdag hervatten we de competitie weer met een uitwedstrijd bij RKC in Waalwijk.
Ja, ja.
En ik was toch wel eventjes nieuwsgierig. Na die uitglijder in Enschede, hebben we dan nu extra spanning voor het resultaat en het verloop van die wedstrijd in Brabant? Of is het eigenlijk dat we denken, nou, een bananenschil hebben gehad bij Twente, maar nu gaan we gewoon weer volle kracht vooruit?
Zeker het tweede.
Ja?
Ja, zo voel ik dat wel.
Jij hebt geen spanning. Jij denkt gewoon, dat gaat hem gewoon weer makkelijk
worden.
Nee,
absoluut niet. Waarom zou je spanning van elkaar hebben? Ik bedoel, je weet toch wat voor team daar staat? Je weet toch hoe Slot is? Je weet toch hoe zijn team is?
Je weet ook hoe Twente speelde, dat wist je natuurlijk ook wel.
Ja.
Jawel, maar ik bedoel, waarom zou je dan nu in één keer heel bang moeten zijn voor RKC? Die scoren nauwelijks. Nou ja, ze winnen dan wel dat weer van Twente. Dat is dan wel weer heel gek.
Ja, grappig. Ja.
Maar goed, nee, dat even
te zeiden.
Maar even serieus, waarom zouden we nou bang moeten zijn voor RKC dan? Omdat we één keer een uitglijdertje hebben gemaakt bij Twente?
Nou, we zijn eventjes van onze roze wolk afgedonderd.
Nee, we
God,
moesten er
is die weer,
hoor,
de roze wolk.
De wolk, wolk.
Ja, de wolk.
Terug naar de roze wolk.
Ja, daar moeten we weer op, hè? Nee, maar ja, ik ben het wel met Duif eens natuurlijk. Ja. Ik zou het wel zorgwekkend vinden als we daar, zeg maar, als je aan de spelers ziet dat er een hele hoop nervositeit is.
Nee.
Dat geloof ik eerlijk gezegd ook niet. Ik bedoel, enige wat ik nog zat te denken van de week, ja, Oosting komt daar vandaan. Mm-hmm. Dus ik weet niet in hoeverre die filosofie van Oosting daar nog, de geest van Oosting daar nog rondwaart. Maar ik heb het idee dat ze iets minder zijn dan vorig seizoen RKC. Ja, en wij zijn, vind ik, wel iets beter dan vorig, zeker voetballend.
Ja.
Ja, als ik zie hoe we op Twente na, wat gewoon een hele moeilijke uitwedstrijd is, de rest overtuigend winnen. En hoe overtuigend we voetballen met name, dan maak ik me er eigenlijk geen zorgen over. Heb ik echt wel vertrouwen in.
Laten we eens inzoomen op RKC, want jij zei het net al, de oud-ploeg van Oosting. Ze staan op dit moment 13e in de competitie. 3 wedstrijden gewonnen, 6 verloren, 7 doelpunten gemaakt, 17 tegen. De ploeg met Vitesse met de minste doelpunten voor.
Ja.
Wat natuurlijk extra interessant is als je ziet dat er bijvoorbeeld 2 uit penalties kwamen, alle 2 van Michiel Kramer. Dus er zijn überhaupt maar 5 velddoelpunten gescoord dit seizoen.
Ja,
in de...
heel maar. Ja,
ja, daar moet ik wel bij zeggen. Er komt er sowieso nog wat bij, want ze hebben natuurlijk die wedstrijd tegen Ajax. Die staat nog steeds niet formeel in de boeken, maar daar hebben ze natuurlijk ook sowieso te ingescoord. Maar goed, dat...
Ja.
Komt allemaal nog later bij wanneer die wedstrijd uit wordt gespeeld.
En dan pakken ze ook een punt, hè? Dus,
dan pakken ze ook nog een punt, ja. Dan hebben ze ook een gelijkspel. Nee, het is de ploeg, de enige ploeg in de Eredivisie die nog niet met het hoofd heeft gescoord. Het is ook de ploeg met statistieken, als je het ziet, van het minst in de 16 van alle ploegen. De minste corners. Dus je ziet wel, het is een ploeg die niet per se heel erg naar voren voetbalt, maar inderdaad vooral leunt op de verdediging. En dat weet je ook wel een beetje bij Henk Vrezer, want die kennen we natuurlijk wel, onze oud-verdediger, tegenwoordig trainer daar. Die houdt altijd van gesloten defensies. Volgens mij ook een beetje opgegroeid met Dick Advocaat vroeger.
Precies.
Dus dan kan je ongeveer een beetje voorspellen hoe die wedstrijd gaat. Dat RKC zal loeren op hun counters. En ze hebben natuurlijk met die buitenspeler, met Cleonice aan de ene kant en die Bakalli aan de andere kant. Dat zijn wel 2 snelle jongens die vooral voor hun eigen succes gaan. Michiel Kramer, die toch mag spelen, want ja, die ontsnapte aan rood in die bekerwedstrijd tegen Utrecht.
Zo, nogal,
ja,
hè?
Ja, dat is, zo kennen we hem een beetje, dat hij af en toe van die rare fratsen heeft. Maar kortom, het is een ploeg waar je heel realistisch gewoon van moet winnen. Maar ja, vorig jaar hadden we het ook moeilijk. Uiteindelijk een penalty van Danilo in het laatste kwartier, waardoor we die wedstrijd pas wonnen.
Ja, dat was een hele lelijke wedstrijd, eerlijk gezegd.
Ging moeizaam, maar was volgens mij de derde wedstrijd van het seizoen, was echt vroeg in het seizoen. Wollemark die de pingel veroorzaakte, of die creëerde. En uiteindelijk Danilo die bal lekker inschoot.
Ja.
Dus ja, klopt, ja, uiteindelijk, als je heel eerlijk bent, RKC mag geen probleem zijn.
Nee, mee eens.
Je zei net wel van, er zijn maar 5 verschillende doelpuntenmakers. Maar je moet natuurlijk ook een doelpunt kunnen maken. Hè?
Ja.
Er zijn maar 3 spelers met een assist op de naam. Waarvan eentje met 2 en 2 spelers met 1 assist. Dus die penalties gaan er al af natuurlijk. En dan zal er waarschijnlijk wel een keer een velddoelpunt gemaakt zijn. Volgens mij die afstandsschot van die Marokkaanse middenvelder. Waar ik even de naam ben vergeten. Maar die weet jij wel, Jopie. Die grote vent.
Ja. Ze hebben lekker verblokt. Alsof ik even weet. Alsof
die echt hele ik zet mijn eigen fout even lekker naar jou. Nee.
Dit lange gozer. Lange gozer. Die
lange,
mooie speler.
Lange gozer. Ja. Nee, maar die hebben maar 3 spelers die een assist hebben gegeven tot nu toe. Dat is echt
bizar,
Echt bizar. Het blijkt natuurlijk maar weer hoe verdedigend ze spelen. En dat ze helemaal niet in de 16 van de tegenstander komen. Laat staan dat ze hem ook nog eens even afmaken. Maar net wat jij al zegt, Jopie. Dit hoeft helemaal geen probleem te zijn. En ik denk ook echt niet dat... Wat dat lees je nu ook wel eens. Van, ze hebben een tik gehad. En ze zijn toch niet zo overheersend als dat ze dachten dat ze zouden zijn. Ja, jongens, zullen we het alsjeblieft even als een incident... laten zien. En gewoon lekker van Waalwijk winnen, kom op.
Ja, en Arne Slot, die gaat er natuurlijk, als hij al in zijn voorbereiding deed hij het nu nog 3 keer zo hard, want hij gaat echt never nooit gaat het daar gebeuren dat hij onvoorbereid en dat hij wederom verslagen wordt doordat de trainer het slimmer deed aan de andere kant. Dus ik heb inderdaad wel vertrouwen. En als je gewoon die twee selecties naast elkaar neerzet. Want RKC, het was een beetje als een rehabilitatie-elftal. Altijd spelers die een smetje hadden en ergens anders niet helemaal uit de bak kwamen. Of uit de voeten kwamen. Die gingen in Waalwijk spelen en die werden dan ineens weer de nieuwe Messi. Maar ja, zelfs dat, het is, ja, als je die Meijers achterin hebt lopen en je hebt met alle respect Kramer in de spits lopen op met 34-jarige leeftijd. Het is het oudste elftal van de Eredivisie. Feyenoord een van de jongste elftallen, dus er zit wel wat ervaring in die ploeg.
Bruma bijvoorbeeld, die heeft wel voor hetere vuren gestaan. Ja, maar natuurlijk goed, die speelt wel bij grote clubs bij Wolfsburg, maar die speelt niet. Dat geeft ook wel weer wat aan daar.
Hoe hard die naar beneden gedonderd is, dat is ook bizar.
Dat is echt ongelooflijk. Nou,
voor mij zijn er twee spelers waarvan ik dacht, wat de vraag werd natuurlijk gesteld, van wat vind je nou best wel goede spelers bij RKC? Dan heb je die linksback die geblesseerd is. Hoe heet die? Is dat Lutonda?
Ja, dat zou zo kunnen.
Wel een leuk backie.
Belgische jongen.
En die keeper, H.J. Vaas. Ja, ik heb daar toch op een of andere manier niet zo'n fijne herinneringen aan. Hij heeft een hele vervelende de reden waarom hij eruit ligt nu natuurlijk. Ja.
Maar terug op het veld is hij gesignaleerd. Volgens mij gaat hij nog niet spelen.
Een klootzak in die zin. Dus ik vind dat niet zo heel erg dat we die ontlopen. Maar goed, ook dat is... hoe noem je dat? Dat is een beetje... zo belangrijk zijn ze ook weer niet, de spelers. Dus ik ben er niet echt benauwd voor.
Nee. Wat ik wel opvallend vond, is en dat is misschien een mooie brug naar onze eigen elftal.
Ja.
Het is na de top 4, en die bestaat tegenwoordig nog steeds uit PSV, Feyenoord, Twente en AZ. Ondanks dat Ajax een wedstrijdje gewonnen heeft.
Je kijkt hier ook veel te blij bij, Joop.
Ja, ik vind dat toch stiekem best wel leuk. Maar gefeliciteerd. Dat kan gewoon in het mokums. Gefeliciteerd. Ze zijn niet meer laatste. Dat is toch ook leuk voor ze. Hè? Is toch ook,
genoeg over hun. Ja. Oké.
Okay. Dus RKC is na die top 4 de ploeg met de minste schoten tegen. Dat betekent dat het gewoon defensief best goed staat. Dat al die andere ploegen die van plek 5 tot en met 18 staan... die hebben dus blijkbaar toch meer schoten tegengekregen. Dus...
Dat is wel heel bijzonder, ja.
Dat zorgt ervoor dat ik denk van ja, Arne Slot ziet dat natuurlijk ook. Die kijkt ook naar die statistieken. En wat doe je tegen dit soort gesloten verdedigingen? Dan moet je echt mannen die op een vierkante millimeter een man kunnen passeren. Dus ik denk, als we daar al over twijfelden, dat Ivanovic wel weer kan rekenen op een basisplaats. Want dat zag je ook tegen Twente. Die dribbelt zijn mannen wel heel makkelijk voorbij. En dat heb je wel nodig.
Ja.
En wat we natuurlijk wel eens vaker hebben gehad, is dat we de tegenstander overklassen, maar dan net niet die goal kunnen maken. Wat krijg je dan? Ja. Een soort rondo rond de 16.
Ja.
De tegenstander in de 16, wij de hele tijd eromheen en niet er doorheen kunnen. En dat hoop ik heel erg niet, dat gaat gebeuren. Want dat is zo stom.
Het zou gewoon helpen als we snel scoren. Dan moeten zij ietsjes meer gaan voetballen en dan kan Feyenoord. Maar ik zeg net, Ivanovic, ik ga ervan uit dat hij gaat spelen.
Ja, ik ook.
Maar ten koste van wie dan? Is dat dan toch weer Zeroekje die naar de bank gaat? Dat Stengs hier alweer op 10 en Paschal op rechts buiten gaat? Of is Paschal misschien kind van de rekening?
Misschien Paschal wel,
ja?
Denk ik eerlijk gezegd.
Hmm.
Ja, een paar weekjes niet heel erg in lekkere doen, vind ik. Nou, dat vind ik niet alleen, dat vindt iedereen. Maar ja, goed, een goede, fijne flankspeler heb je ook wel nodig.
Ja, ik wou zeggen, met Stengs op 10, dat is toch iets meer creatief dan Timber, die vaak toch beter is in de omschakeling van verdediging naar aanval.
Zeker. Dus Timbertje banken?
Nee, ik denk dat uiteindelijk dan toch Zeroekje weer naar de bank gaat.
Het is ook geen grote wedstrijd. Dus
Je moet Stengs hebben staan. Die heeft het overzicht, die kan een splijtende paas geven. Die ziet af en toe dingen wat een ander niet ziet. Heb je nodig, zeker als je in zo'n ronde rond de 16 gaat spelen wellicht.
Ja, maar wat Rob zegt, het is geen grote wedstrijd, dus dan Zeroekje helaas toch weer de bank.
Ja. Nee,
ik zag wel dat Gerald Trauner weer gesignaleerd is op het trainingsveld. Die wordt verwacht in de selectie. Zeggen we meteen in de basis of zeggen we van nou,
nee, dat denk
rustig
ik niet.
Brengen? Nee?
Nee, rustig brengen. Maar dit is ook een wedstrijd, je hebt net gezien dat RKC krijgt helemaal niet zo heel veel kansen. Dus waarom zou je hem nu al, zeg maar, erin zetten? Dan staat hij ook een beetje niks te doen. Breng hem nou rustig, breng hem nou later, als het nodig is. Mijn part zet je Belen erin, kom op.
Nee, maar de volgende wedstrijd die we spelen is die uit bij Lazio. Dus het is niet dat je zegt, joh, dan doen we de volgende wedstrijd dat we hem wat minuten geven. En die wedstrijd daarna is AZ. Dus je kan zeggen, we sparen hem met al die wedstrijden tot het interland breekt. Maar ja, het is gewoon wel een volwaardige selectiespeler. En
Ja, Feyenoord, zeker.
Tot nu toe, we klagen best wel eens over het nieuwkoop. De beste opstelling is nog steeds met Trauner in de basis en Geertruiden als rechtsback.
Ik denk ook dat hij start, eerlijk gezegd.
Ja.
Als hij fit genoeg is.
Ja.
En dat dan na een uurtje of zo, dat hij er wel afgaat als de wedstrijd daar...
Ja. En het hele punt met dit soort wedstrijden is natuurlijk dat je moet dingen gaan creëren. En omdat RKC niet heel vaak voor, waarschijnlijk niet heel vaak voor gaat komen, is het wel lekker als je dus bijvoorbeeld een nieuwkoop hebt die er overheen gaat, rechts, en een Geertruiden die het middenveld in kan schuiven. En dat doet Trauner niet.
Nou, anders schat je Trauner. Trauner vanuit achter met zijn inspeelpaas, met zijn rust. Ik denk,
komt wel goed, hoor.
Enige argument wat tegen Trauner zou kunnen zijn, RKC gaat heel erg dicht tegen hun eigen 16 spelen. Dan zullen ze gokken op de snelheid met counters voorin, met die twee buitenspelers. Kijk, Kramer is natuurlijk ook geen snelheidsduivel.
Nee.
Ik denk dat dit een perfecte wedstrijd is voor Trauner, als hij weer fit genoeg is, dat je hem gewoon moet gaan starten. En anders, dat sluit ik ook niet uit, ik denk het niet. Maar ik zie ook eventueel nog de variant die we afgelopen zondag op het einde zagen. Met Wiever centraal achterin, Geertruiden als rechtsback en Zerouki wel gewoon in de basis. Maar ja, we zijn er net al, geen grote wedstrijd. Goed.
Mooi.
Voordat we gaan voorspellen en voordat we naar die quizvraag gaan komen, ga ik eerst even mijn aandacht richten op Duif. Duif, hebben we nog nieuwe patronen?
Jazeker, we hebben er drie.
Wow.
Lekker. Dat zijn... Tistogwa.
Tistogwa.
Het staat er letterlijk zo. Kijk, je kan het ook gewoon tis toch wa zeggen of zo. Maar ik denk dat hij het zo bedoelt. Tis toch wa.
Ja, of misschien is tis toch wa. Is dat misschien wel bedankt in het Ethiopisch? Want die heeft Rob niet opgezocht.
Nee, dat zou best wel kunnen.
Rob is het iets.
Ja.
Oh, nee.
Dat weet ik niet.
Nou, naast hem. Of zij. Dat weten we natuurlijk niet in dit geval.
Nee,
Hebben wij ook een Walter Hoogerwerf.
Welkom.
Goed.
En G.J. Welkom bij de club, alle drie.
Ja, en je weet het, hè? Voordelen is toch geen advertenties in de podcast. Een bonusvraag in de kijkerpool. Doe daar gewoon weer aan mee. Die staat gewoon 24 uur voordat die wedstrijd begint zaterdag weer online. Extra Precies. podcast, voorbeschouwingen van standspoel. Nou, kortom, eigenlijk geen reden om het niet te doen. Kijkerpool.nl, gaat het bekijken.
Lekker.
Dan die quizvraag. Ik ga het audiofragment niet nog een keer luisteren, maar we weten het allemaal.
Genieten.
Ja, het is fantastisch. Het is Jan-Dirk Stouten in optima forma. En mijn vraag was, bij die wedstrijd, die editie van 2013, kregen we die tegengoal in de blessuretijd. Amieux wordt genoemd, maar ik heb die beelden nog eens een keer teruggekeken. Die komt helemaal niet in die aanval voor. Dus dat klopte niet eens. Maar wie was wel degene die dit doelpunt scoorde? Ik vraag hem al eerst aan Duif.
Ja, ik vind het heel moeilijk. Anita.
Anita, nee, die speelde daar toen nog niet. Dus dat is
niet
goed.
Rob,
heb jij een idee?
Ja, ik weet niet waarom ik dit denk te weten.
Ja.
Maar dit is zo'n moment, en dat komt mede door dat commentaar, dat je een willekeurige spits, die volgens mij echt nooit wat heeft voorgesteld verder.
Nee.
Ik geloof dat hij uit Luxemburg kwam.
Ja, ja, ja.
Echt?
En ik geloof dat, blonde kop had hij.
Ja.
En volgens mij heette hij Joachim.
Aurelien Joachim.
Nou.
Uit de Luxemburg, inderdaad alleen maar groot in Luxemburg.
Goed zeg, Rob,
heeft iets opzet. Heeft bij RKC überhaupt maar 6 doelpunten gescoord, waaronder dan die ene tegen ons.
Echt.
En het was een dure nederlaag, want uiteindelijk eindigde dat seizoen 4 punten achter Ajax. Ja, die ene of misschien die 3 punten tegen RKC, zoals Jan-Dirk Stouten zei.
Thuis RKC. RKC was toen niet ons beste tegenstander, want dat was die
thuis. Thuis wonnen we met 2-0. Jij bent in de war met Jan-Namo Guidetti. Nee, dat is laat.
Oh,
is laat.
Nee.
Dat
ja,
is
zwaar.
Dat is laat.
Ja, je hebt gelijk.
Goed. Nou, voorspellingen. Duif, wat gaan wij doen in Waalwijk?
Ik denk dat wij daar met 0-3 gaan winnen.
Lekker. Rob?
Ja, ik wil eigenlijk hetzelfde zeggen, dus dat doe ik maar dan.
Nou, weet je wat? Zal ik hem gewoon, dat we dat unaniem besluiten met z'n drieën?
Goed.
Het wordt 0-3 met een hattrick van Dino Jiménez.
Dino Jiménez.
Het zou wel leuk zijn als hij een goal celebration doet met als een T-Rex, met van die korte armpjes. Maar
ja,
dat is wishful thinking.
En dat dan vervolgens weer op de social media zetten, zodat we daar op YouTube nog kunnen groeien.
Nou, dan zijn we er toch.
Helemaal goed. Mensen, bedankt weer voor het luisteren en tot maandag.
Hey.